Als iemand bijvoorbeeld klinkt als suicidaal is, dan moet je eerst zorgen dat die neigingen weg zijn. En niet iets over anders beginnen. Mm-hmm. En hun is het zo dat het belangrijkste dat je hartslag eerst naar beneden gaat. En dan kun je pas de volgende stap maken.
Ja.
Dus niet beginnen over trauma's te werken of over angsten te overwinnen als je hartslag nog hoog is. Nee, basisregel nummer 1, eerst je hartslag naar beneden.
Dit is de podcast Aan het werk met ADHD.
Aan het werk met ADHD.
Je luistert naar host Frans Vizé over de voor- en nadelen van ADHD. Want hoe ga je hier elke dag weer zo goed mogelijk mee om? Je krijgt gerichte tips en adviezen. Coaches, behandelaars, werkgevers en natuurlijk ADHD'ers en ervaringsdeskundigen schuiven aan.
ADHD, aan het werken mee.
In de studio spreek ik vandaag met Gregor Stam, runningtherapeut en expert op het gebied van sport en therapie. Winnaar van de Holland Triathlon, Europees kampioenschap triathlon in de jaren 80 en eigenaar van Gregor Stam Sport en Therapie. Hartelijk welkom, Gregor. Fijn dat je aanwezig bent in de podcast Aan het werk met ADHD. En mijn naam is Frans Vizé, podcastmaker en host. Mijn eerste vraag, Gregor, is eigenlijk: hoe komt een topatleet op het idee een runningtherapie voor kinderen en jongeren met ADHD aan te bieden?
Nou, dat is eigenlijk begonnen meteen mijn deur naar huis vallen. Dat komt een beetje door mijn verleden. Dat is niet altijd even leuk geweest. En ik heb me overeind kunnen houden met sporten. En het is heel extreem gebeurd. Maar ik heb me dan wel mee staande kunnen houden. En nu je veel ouder bent, kun je het verleden gebruiken in positieve zin om dit te aanbieden bij kinderen, om sport aan te bieden in een vorm dat ze zich beter gaan voelen, in een notendop geteld. Dat is eigenlijk een spiegel van mijn leven.
Kijk, dat is een hele praktische. En komt dat ook omdat jij ADHD hebt?
Nou, ik heb me nooit laten testen erop, maar het zou me niet verbazen als ik het zou hebben. Ook concentratie, ik heb een concentratiegebrek ook, maar als ik met mijn sport te maken heb, kan ik de knop omzetten en dan kom ik nooit uit mijn concentratie. Maar moet ik achter een computer zitten, dan word ik bijna gek, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja. Heel extreem wel.
Ik heb me nooit laten testen.
Nee.
Maar ik weet er wel mee om te gaan, denk ik.
Ja, blijkbaar. Maar misschien kun je ons even meenemen in de wijze waarop jij werkt. He? Runningtherapie, waar bestaat die eigenlijk uit?
Ja, de kernzin van runningtherapie is, dat zoals het naar buiten toe gebracht wordt, is je moet binnen 12 weken 5 kilometer aan één stuk kunnen hardlopen. Ja. Dat is eigenlijk waar het mee begonnen is. Maar dat, met die zin ben ik het feitelijk helemaal onjuist, want zo werkt de praktijk niet. Het gaat helemaal niet om dat kinderen in 12 weken tijd 5 kilometer binnen een half uur kunnen lopen. Dat is grote onzin. Het gaat erom dat ze met sport, dat ze zich beter gaan voelen. En dat kan soms zo'n 1 jaar tot 5 jaar duren, zo'n proces. Dus het is niet in 12 weken samen te vatten. Dus dat zouden ze eigenlijk bij de cursus running therapy, zouden ze dat eigenlijk breder moeten trekken. Want wat nu heb je ook heel veel jaar ervaring. Wat zou je dan nog meer moeten doen om een beter beeld te krijgen? Wat is nu precies running therapy? Maar het laat zich niet in één zin vangen.
Nee. Is dat ook mede afhankelijk van het feit dat iedere ADHD'er een eigen individu is in feite? En dus is er maatwerk nodig?
Ja, voor ieder jongere, zeg maar, als ik het zo in die groep mag samenvatten, is maatwerk nodig. Iedereen is anders.
Ja.
Er is geen één hetzelfde. Nee.
En hoe ontdek jij dat? Want waar meet je dat aan af? Of hoe krijg je een goed beeld van iemand?
Door te kijken,
ja,
te luisteren. En zo, eigenlijk heel goed luisteren, maar ook met degene inderdaad naar buiten te gaan. En dat is ook een proces, want ik kan een beeld vormen, maar het allerbelangrijkste is, degene waarmee je aan de gang gaat, moet vertrouwen krijgen in jou. En als dat ontbreekt, dan kun je het vergeten. Maar heel vaak zijn die kinderen al bij 2023 andere hulpverleners geweest. En dan kom jij pas om de hoek kijken. Dus ik denk zo, dan heb je nummer 4023 die ook eens een keer gaat proberen. Dus die stap, die hobbel, die moet je wel zien weg te nemen. En dat kost tijd. Dat is gewoon, die tijd is er ook. En het is geen haastklus. En als we in de gaten krijgen dat we denken van, hé, deze man is heel anders dan dat ik ben tegengekomen, dan heb je een heel klein beginnetje om een begin te maken. Ja. Dat kost dus tijd.
Dat is
misschien alleen maar een kopje thee met iemand.
Het is een kwestie van vertrouwen dus. Maar ik hoor je ook zeggen,
absoluut,
naar buiten gaan. Werkt dat anders? Zijn ADHD'ers in de buitenlucht op een andere manier in de weer dan wanneer ze binnen zitten?
Ja, klopt. Binnen is een beperkte ruimte. Je zit in een afgesloten ruimte vaak. Misschien soms met een raam erbij. Maar, en dan kijk je vaak zo'n jongere kijk je aan in het gezicht, in de ogen. En dat is lastig, dat is confronterend. Maar ga je naar buiten en je hebt allebei sportspullen aan, dan is daar geen onderscheid in. Als ik met iemand naar buiten ga en ik heb andere kleren aan dan waar ik mee naar buiten ga, maakt dat ook een onderscheid. Dus daar moet je ook een rekening mee houden. Dus allebei in sportspullen naar buiten gaan, ook al wandel je bij wijze van spreken, dan heb je al contact, want je kijkt elkaar niet aan. En dat is dan superbelangrijk. Dan loop je naast elkaar en heb je een gesprek. En heel vaak kom je, omdat je dan gaat wandelen of gaat hardlopen, loop je heel snel in dezelfde cadans. Dat doet dan iets in je hersenen. Je loopt dan niet ongelijk, waardoor allebei onze linkervoet tegelijk volgt, of allebei onze rechtervoet tegelijk. Dan hoef je niet te zeggen dat het gebeurt. Maar als je dat merkt, dan is dat een begin. Maar buiten zijn is wel wat gebeurt ook eerst. Buiten zijn vind ik wel een must.
Ja, en
dat geeft ruimte.
Hoe verloopt die communicatie dan? Want je moet geconcentreerd lopen, neem ik aan. En je wil dan ook met elkaar in gesprek zijn.
Ja. Dat leer je wel door de jaren heen. Van wat is nou het beste scenario? Maar er zijn ook geen vaste scenario's voor. Maar heel vaak begin je wel, eerst, voordat je begint hard te lopen, begin je wel eerst te wandelen. En dan neem je vaak een beetje de week door, of de dag door, wat de plannen zijn. En dan begin je wel met hardlopen. En dan doe ik heel veel op ademhaling. Maar als ik merk dat die jongen wil gaan praten, dan is dat belangrijk. En dan druk ik het tempo. Dus iedere training kun je nog van tevoren nog wel heel mooi uitdokteren van wat wil ik doen. Maar in de praktijk gaat het altijd heel anders. Dus je moet improviseren. Dat klinkt wel raar. Improviseren is een not item. Dat is iets wat je moet beheersen. Je kan het vasthouden in je eigen plan. Maar je moet het plan loslaten als de behoefte van je cliënt of de jongere anders is dan jij in je hoofd hebt. En dan moet je schakelen. Dus dan moet je niet je eigen programma willen doordrukken. Maar dan is het belangrijk om in te spelen wat voor signalen je terugkrijgt waarmee je aan de gang bent, met welke jongen je aan de gang bent.
Is dat nou een kwestie ook van ademhalingstechniek? Want je doet eigenlijk twee dingen, hè? Gelijktijdig ook.
Ja, gelijktijdig. Ja, je moet hardlopen en goed ademhalen. Maar als je gaat hardlopen met en je moet dat gaan praten, moet je ademhaling anders. Dus dan moet je ook het tempo naar beneden drukken. Dus soms is het gesprek dan, soms is het hardlopen, weet je wel, de inspanning een must. En soms is het praten een prioriteit. En dan druk je het tempo. En dan kun je nooit van tevoren bepalen dan. Wat gaan we nu precies doen? Ja, ik weet wel het rondje wat je wil gaan doen. Dat je hier buiten bent of 2 uur buiten bent. Dat staat wel vast. Maar er kan ook een heel stuk wandelen zijn. Maar er kan ook een heel stuk hardlopen zijn. Maar er kan ook soms op een plaats rust zijn. Dat je dan een gesprek aangaat waar diegene dan mee zit. Maar dat kan van alles zijn. Ja. Het belangrijkste is wel, en er gaat echt wel maanden overheen voordat je het vertrouwen. Vaak zijn die jongeren ook soms nog wel linksrecht beschadigd. Want hoe ze tegen aangekeken worden. Dus dat moet je eerst. Je moet echt eerst het vertrouwen winnen. En dat kan soms snel gaan, maar soms neemt dat meer tijd. En tijd is eigenlijk je grootste vriend. Als je daarmee om kunt leren gaan, dan kun je het vertrouwen winnen.
Oké, je zegt beschadigd. Hoe moet ik dat opvatten? Ik bedoel,
nou ja, ze worden vaak ADHD-kinderen of jongeren, worden vaak toch een andere plaats in de maatschappij neergezet. Ze worden niet begrepen. Of mensen kijken een beetje raar tegen ze aan. Of ze zitten op school en ze hebben zo'n rubber dingetje onder hun billen zitten om rustig te zitten. Er wordt altijd anders naar ze gekeken. Ze vragen de aandacht of ze zijn juist heel stil. Dus ze zijn in mijn ogen niet. In mijn ogen van de maatschappij zijn ze anders. Maar wat is nou de definitie van anders? Mij is iedereen gelijk. Alleen de ene heeft zo, in het een ga je zo, met het ander ga je zo. Maar ik wil niet zeggen dat hokjes duwen. Dat vind ik.
Ja.
Dat doen we wel om het zichtbaar te maken. Maar eigenlijk baal ik er wel een beetje van, ja, dat ook is duwen van mensen. Het zijn mensen. En iedereen heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen ik. En iedereen mag zijn zoals hij is. Wat het ook is, als het maar een goed mens is. Je moet geen foute dingen doen natuurlijk, maar als je maar goed bent.
Hoe ontstaat dat? Ik bedoel, neem jij het initiatief om dat gesprek te openen?
Ja, nou, Soms wel. En als je met geen woord verder kan, kun je ook de stilte het gesprek laten zijn. Mm-hmm. Ja. Dat scheelt per dag, per cliënt of per een jongen waar je mee aan de gang bent, verschilt. Maar dat is, het is niet een vast scenario. En dat is door de jaren heen, en dat doe ik nu van 2008, door de jaren heen krijg je natuurlijk wel heel veel ervaring van wat werkt wel en wat werkt niet. Maar het belangrijkste is dat degene waar je mee aan het werk bent, dus dat moet dan even, dat hij zich, en dat klinkt ook heel populair, maar het is feitelijk wel zo, dat hij zich gehoord voelt, maar dan ook echt gehoord voelt.
Ja.
Dat hij voelt dan dat er iets mee gedaan wordt.
Oké.
Okay. Soms hoef ik ook niet het antwoord te geven, als mm-hmm. ik maar hoor wat er gezegd wordt.
Ja. Zijn er nou startvoorwaarden die jij min of meer hanteert voordat je aan de therapie begint?
Nou, eigenlijk begin je dan ook, ja, dat is geen verwijt, maar dan begin je ook met hockeydag in hockeydoelen. Want is er een, wat hoe zei je dat precies? In starters,
startvoorwaarden. Ja, de startvoorwaarden.
Ja, nee. Startvoorwaarden, wat wel prettig is, als degene maar zegt, ja, ik wil het proberen.
Oké.
Okay. Want doen, het is wel een hele stap, maar proberen, dan is dat mijn om dat verder uit te breiden. Ja. Maar als je weer gaat zeggen, ja, je moet daar en daar en daar en daar voor doen, ja, dat moeten we juist loslaten.
Okay.
Moet je gewoon loslaten.
Het moet spontaan gebeuren.
Dan ga je weer zeggen, ja, wil van die niet. Sorry?
Het moet gewoon spontaan gebeuren.
Ja, je moet die mensen uitsluiten. Dan ga je weer zeggen, je moet die daar en daar voor doen. En dan mag jij wel mee doen en jij mag niet meedoen. Dat is niet mijn manier van werken. En dat doe ik ook niet.
Nee.
Ik wil geen onderscheid maken.
Oké. Okay. Nou eens mee te weten. En ik vraag me af, hoe stel jij nou de progressie vast? He, de vooruitgang die je wil boeken met iemand die zich aanmeldt voor jouw therapie.
Ik heb metaapparatuur, dus ik ga ik doe een afstandcoherentietest doe ik dan. Ik doe een longtest met ze. En dan een inspanningstest op de fiets.
Dat moet je even uitleggen als je
Sorry?
Wil.
Ja. In het begin, het is een HRV-meting, is een hartslagcoherentiewaarde.
Ja.
Daarin meet ik, een hartslag bestaat uit een heleboel variaties. Dat is een technisch verhaal, maar dat meet ik. Daar komen allemaal waardes uit. En dan doe ik een longtest en dan kan ik weten hoeveel formule lucht in die longen zit. En daarna zet ik op de fiets en dan moeten ze onder inspanning gaan fietsen. En dan komt iedere minuut komt er 20 watt bij. Nou, er komen een heleboel data's komen daar uit. Dat verwerk ik in een rapport. Dat rapport bespreek ik en daarmee ga ik met ze aan de gang. Maar jouw vraag was, hoe kan ik nou meten of ze vooruit gaan? Maar die hartslagcoherentiewaarde is super belangrijk. Want heel vaak eigenlijk altijd met deze groep is dat hun rustpuls, rusthartslag, extreem hoog is. Nou, daarom worden kinderen ook bijna niet begrepen door anderen. Want ze staan eigenlijk, wat wij onderschatten, ze staan, die kinderen of die puberen staan altijd aan. Alleen wij zien het niet.
Mm-hmm.
Als je hartslag van steeds boven de 100 is, dan moet je dat eerst proberen met trainen dat te reduceren. Dat die maar 20 of 30 of 40 slagen gaat zakken. En dat kost heel veel tijd. En dat kan ik meten. Want ik kan wel zeggen, nou, we gaan met hartslag trainen, dat doen we dan wel. Ja, een deel van de therapie is dat we dan stukjes nachtlopen en dat doen we op hartslag. Dan stoppen we weer en laten de hartslag dalen. En dan beginnen we weer opnieuw. Dus dan krijg je een variatie in je hartslag. En dat is bij die groep uitermate belangrijk, dat het hart regelmatige en onregelmatige leert slaan. Het is heel technisch. Het is ook technisch, maar dat is wel de basis. En dat kan ik meten door het te meten.
Ja,
als dat blijkt dat die waardes hoger worden, dan zit je op de goede weg.
Ja. Dat betekent ook dat je je eigen lichaam wat beter leert kennen?
Absoluut. Ja. Ja, maar ook naar de ouders toe. Dat je kunt uitleggen waarom ze zo zijn zoals ze zijn. Dan komt er, wat ik ook wel belangrijk vind, is dat er begrip ontstaat over en weer.
Ja.
Waarom is iemand zo? En dat kun je uitleggen. Want heel vaak wordt dan ook medicatie, Ritalin wordt dan vaak gegeven. Daar ben ik absoluut geen voorstander van. Want dan kun je met sporten gewoon heel goed ondervangen. Ritalin, dat werkt maar een half uurtje of een uurtje of twee uurtjes. En dan moet je weer opnieuw zo'n pilletje nemen.
Mm-hmm.
Nou, daar moet je vandaan blijven. Want dat is gewoon, ik vind het gewoon gif voor je lijf. En het is op een andere manier te doen. Maar die andere manier kost tijd.
Ja.
En inspanning. Ja, maar het werkt wel.
Ja, ik kan me voorstellen. En dat geeft natuurlijk ook een stuk zelfverzekerdheid. Als je in de gaten krijgt dat je je lijf kunt beïnvloeden. Hè? En dat je denkt van, hé, hier voel ik me beter bij?
Ja, maar daar gaat het uiteindelijk om.
Ja.
Dat ze een prik in de maatschappij krijgen en dat ze zich ook gehoord voelen. En ook omdat ze zelf rustiger worden, want daar gaat het eigenlijk om. Er is eigenlijk veel te weinig onderzoek met kinderen met ADHD om... markeert is niet het goede woord, maar hoe werkt nou een hartslag bij zo iemand? Er wordt niks mee gedaan.
Nee.
Iedereen is druk. Maar hoe komt dat het nou? Hoe komt dat iemand zo druk is? Ja, dat kun je meten.
Ja.
En dan kun je het vertalen.
Ja. En dan kun je overtuigen ook, hè, met cijfers.
Absoluut. Ja. Maar door het rapport kun je ze overtuigen. Nou, overtuigen is misschien het goede woord, maar het zin van het inzien waarom we een plan maken, waarom we aan de gang gaan, waarom we het gaan doen. Dat is superbelangrijk. Dat ze zien van, nou, dit is de uitslag, zo gaan we dat doen. Die kant gaan we uit.
Kijk, dat klinkt allemaal technisch, hè, en serieus. Maar speelt plezier nou ook nog een rol van betekenis in je therapie?
Ja, altijd.
Altijd?
Ja, want als het plezier verdwijnt, dan ben je ze kwijt.
Oké.
Okay. Maar je moet ze ook attent maken als je door de natuur loopt, wat je ziet. Neem maar eens op waar je loopt, wat zie je?
Mm-hmm.
Ja, zijn de bomen groen, niet groen, wat zie je? Nou, dat is. En de andere keer heb je het over de politiek. De andere keer heb je het over school. De andere keer heb je het over als ze stage lopen. Of waarom ze thuis zitten. Waarom ze slecht slapen. Ik denk dat iedere keer is een ander onderwerp. Maar dat onderwerp bepalen ze eigenlijk zelf.
Ja. En hoe komt dat? Om het een beetje ontspannend te maken. Hoe kom je een beetje aan het dollen?
Ja, op een gegeven moment is humor. Ja. Ze hebben vaak droge, ja, het klinkt een beetje raar, maar ze hebben echt soms droge humor.
Ja.
Weet je, en dat vind ik ook wel weer ontwapend. En dat is wel, ze zijn heel dicht bij de kern. Ja.
Mm-hmm.
Ja. Maar ik heb ook geleerd, als iemand zegt, het is groen, en ik vind dat het blauw is, en die discussie niet aan te gaan. Want het gaat niet om mijn gelijk, het gaat erom wat zij zien, wat zij voelen.
Mm-hmm.
En als je dan tegen praat, zegt, nee, het is echt blauw, en dan daar zeggen, nee, het is echt groen, dan raak je ze ook kwijt. Want dan raak je het vertrouwen kwijt. Wat kan mij dan een schelen als iemand zegt, het is groen en het is blauw? Ik kan mij gelijk overtuigen dat het blauw is. Totaal onbelangrijk. Dat heb ik wel geleerd. Gewoon niet luisteren. En niet jou. Je kan je pas als je vragen hebt, hoe denk jij erover? Dan kun je op antwoorden. Maar als je ongenuanceerd jouw mening geeft, nou, dan zit je niet te wachten.
Ja.
Pas als de discussie op gang komt, kun je er wat dieper op ingaan.
Ja.
En dan moet je nog steeds fijn voelen. Tot hoe ver je kunt gaan, zeg maar.
Oké. Okay. Ik wou toch nog even terug naar die meetapparatuur. Hè? Want je hebt nu meten van het hart. Heb je besproken met ons. Maar is dat je enige meetmoment? Of zijn er nog meer mogelijkheden? Of gebruik je die? Of zet je die in? Om ook andere effecten die dat lopend teweeg brengt. Om dat in kaart te brengen.
Ja, ik ga steeds hermeten om de zoveel tijd. Ik hoef niet de hele test opnieuw te doen.
Ja.
Maar die hartslag coherentiewaarde. Dat heeft met SD-data en SD-data. Dat is ingewikkeld. Gaan we niet op die problemen, want dat snapt dan toch niemand. Maar dat is, daarmee kan ik, als die waardes omhoog gaan, dan kan ik een stapje verder gaan met ze. Maar dat heeft ook weer te maken met een beetje conditie. En ook vooral belangrijk, met ademhalen dat je hartslag daalt. Dat is eigenlijk prioriteit nummer 1. Hoe krijg ik de kinderen met ADHD de hartslag lager.
Ja, ja.
Dat is essentieel.
Oké, okay, ja, daar
dan kan ik
daar
mee. Dan weet ik, en dan 2 maanden meet ik het weer. En dan kan ik zeggen, over 3 maanden meet ik het weer.
Ja.
Dat is gewoon een ding.
Ja, oké. Okay. Nou heb ik me laten vertellen dat het lopen ook wel kan bijdragen aan het verminderen van angsten en depressies bij ADHD'ers. Is dat zo?
Ja, ze krijgen meer zelfvertrouwen. En waarom? Als je hartslag daalt, heeft dat een heleboel positieve zijactiviteit effecten. Dus niet alleen maar dat je beter wordt, maar ook dat je angsten misschien beter kunt bestaan. Als je een angst hebt, en die heb je steeds als je onder stress staat, en misschien kom je dat een keer tegen, heb je angst. Maar als je hartslag heel laag, dan kijk je er heel anders tegenaan. Denk je, hè? Dat is niet zo druk over gemaakt.
Mm-hmm.
Maar respecteer ook hun angsten. Dat is ook superbelangrijk. Hun angst is hun angst. En je moet hun angst niet verkleinen.
Ja.
Dat is ook vaak gebeurd. Je moet die angst die ze hebben serieus nemen. En die kan ze ook niet in één keer weghalen. Maar soms kun je wel, dat is niet iedereen volgens mij, soms kun je ook de angsten aangaan. Dus als je een schier bent van heel veel mensen, nou, dan kun je dat wel met z'n tweeën doornemen. Nou, hoe kunnen we dat nou een keer in de praktijk brengen, dat we ervan leren? Nou, dat kun je doen. Bijvoorbeeld, dan ga je naar een loopwedstrijd, je doet een klein loopwedstrijdje. Wat moet er dan gebeuren? Je moet je inschrijven, je moet je startnummer opdoen. Je moet in een startvak staan, je gaat lopen, je moet het drinkonderweg aanpakken. Wat doe je als mensen voor je voeten lopen? Wat bedoel je als je klaar bent? Moet je je kleren ophalen? Je moet met de bus terug. Er zijn 20, 30 handelingen die je moet doen. Maar je moet ze, wat voor ons allemaal normaal is, moet je bij hun één voor één benoemen.
Mm-hmm.
En dan moet je geen detail overslaan. En dan raak je in paniek. Maar als je het allemaal kunt benoemen. En ook de tijd en het geduld hebt om dat te doen. Dan zijn allemaal weer. Alle jongens zijn allemaal spiegels van jezelf. En dat is wel. Ja, dat is ontzettend boeiend. Ik kan ieder detail benoemen. In mijn eigen sportcarrière moest ik om te winnen, moest ik ook ieder detail onder controle krijgen of willen zien, omdat anders kun je niet winnen. Nou, nu gaat het niet om winnen, maar nu gaat het om iemand beter te laten voelen. En dan moet je details en signalen moet je oppakken. Ja. En wel benoemen wat we gaan doen.
Ja, is dat, als je dat zo beschrijft, dan denk ik, je hebt het eigenlijk over een compleet nieuwe lifestyle.
Ik vind dat het zwaar onderschat wordt. Dat klopt wat je zegt, Frans. Ja, ik vind dat het zwaar onderschat wordt, ja. En er is veel te weinig. Mensen hebben er geen geduld voor om te doen.
Ja.
Het wordt onderschat hoeveel tijd dat kost. En hoeveel energie. Het kost mij geen energie. Maar je moet veel energie in stoppen. Maar voor mij kost het geen energie. Want ik krijg er heel veel voor terug.
Ja. Ben jij dan ook niet eigenlijk een beetje. Een beetje. Een psycholoog?
Ja, ben ik niet gekwalificeerd. Maar die zitten allemaal binnen. Ik ben buiten bezig.
Ja. Nee, maar goed. Het kijk, als we het hebben over angsten en depressies, die moet je ook uit die mensen kunnen trekken? Of heb je technieken waarmee je die mensen zover krijgt om daar over te beginnen, zodat jij ook daarop kan sturen?
Nou, er is één techniek. Zorg dat wat je doet, wat je zegt ook doet. En dat ze vertrouwen in krijgen. Maar vooral, wil je vraag nog een keer? Want ik had net iets heel moois in mijn hoofd.
Nou ja, de kunst is natuurlijk om mensen zover te krijgen dat door deels vertrouwen dat ze in je hebben, dat ook willen delen als het gaat om angsten en depressies. En dat jij daar dan gebruik van kan maken en daarmee speelt, hè? Kan ik me zo voorstellen, om dat aan te wakkeren, om dat bespreekbaar te maken, waardoor er een open communicatie ontstaat, maar ook een inhoudelijk gesprek.
Ja, op een gegeven moment krijg je een inhoudelijk gesprek. Ja, maar met die angst aangaan is het ook benoemen van om het ook echt in de praktijk te brengen. Maar dan wel goed monitoren van of diegene het aan kan of niet aan kan. Maar dat is ook weer, alles staat met vertrouwen. Als zij op mij vertrouwt, ik moet het nooit beschadigen,
mm-hmm.
Dat vertrouwen. Als je iets doet, als je iets zegt en je doet het niet, is dat voor hun de kapstok.
Ja.
Dus je moet eigenlijk, er is maar één voorwaarde, super eerlijk zijn.
Ja.
Niet iets verzinnen, niet iets anders doen dan je zegt. Daar houden zij zich aan vast. Ze mogen mij, dat gebeurt ook aan, maar ze kunnen mij niet betrappen op iets wat niet klopt.
Mm-hmm.
Of iets wat tegenstrijdig is, zegt of zoiets. Maar dat is ook ik denk dat het ook een beetje is liefde voor het vak. Dat is, ja. Om het willen doen, je moet zo'n traject durven aangaan. En soms is het 1 jaar, wat ik net zei, of 2 jaar, maar soms 5 jaar.
Ja, het is toch wel moeilijk als ik dat zo beluister. En als ik je dan. Dan denk ik dat is heel mooi als je dat kunt bereiken. Maar dat zijn dan pakweg 1 uur of 1,5 uur, 2 uur. Dat het vertrouwen in stand gehouden wordt. Maar die mannen en vrouwen, die kinderen. Die gaan allemaal weer terug naar waar ze vandaan komen. En die wereld is anders dan die 1,5 uur die ze met jou meemaken.
Ja,
hoe hou je dat nou? Hoe breng je dat in balans? Hoe krijgen mensen het evenwicht om daar. Beheersbaar mee om te kunnen gaan.
Nou, belangrijk net zijn is ook die hoge hartslag. Weet je, als ze een hoge hartslag hebben, dan zijn ze altijd zenuwachtig en staan ze altijd aan. Maar als je de hartslag met 20, 30 slagen naar beneden kunt krijgen, wordt de wereld voor hun anders. En dan kun je daarop verder borduren. Dus dat is wel prioriteit nummer 1. Als dat niet, dat is. Als iemand bijvoorbeeld klinkt en als suicidaal is, dan moet je eerst zorgen dat die neigingen weg zijn. En niet iets over anders beginnen.
Mm-hmm.
En hun is het zo dat het belangrijkste is dat je hartslag eerst naar beneden gaat, en dan kun je pas de volgende stap maken.
Ja.
Dus niet beginnen over trauma's te werken of over angsten te overwinnen als je hartslag nog hoog is. Nee, basisregel nummer 1, eerst je hartslag naar beneden, hoe lang dat duurt, zo lang duurt het, en dan kun je de volgende stap maken. Je kunt niet zeggen, ja, we hebben 1 week dit, 2e week dat, 4e week dat, 10e week moeten we dat doen. Nee, er is geen tijdlijn.
Ja,
er is geen tijdlijn.
Nee, maar er is ook structuur aanbrengen. Maar is dan hartslag...
Absoluut, ja.
Ja, is dat die hartslag, hè? Is dat dan ook jouw grootste uitdaging als therapeut?
Ja. Ja, dat, ja, dat
daar ligt jouw grootste
beneden,
kracht.
Dan je niet naar beneden. Ja. Ja. Ja, maar dat is een auto zonder benzine rijdt ook niet. Dus je moet eerst benzine in je auto aan de praat krijgen. En dan moet je eerst je hartslag naar beneden voordat je verder kunt gaan. En dat kun je op allerlei manieren doen.
Ja, en... Wat is nou de rol van de cardioloog? Want als je dat dan doortrekt, dan denk ik, is die cardioloog daar ook van op de hoogte? Is die ook bezig met ADHD? Heb jij daar kennis
van? Nee, absoluut niet. Nou, dat zeg ik een beetje bot, maar dat denk ik, ze hebben daar geen tijd voor.
Ze hebben daar
absoluut geen tijd voor.
Want er is dus een wereld te winnen, hè? Als ik zo naar je luister.
Ja.
Ik heb net een gesprek achter de rug met een psychiater. En die hebben een samenwerkingsverband ontwikkeld. Het zijn drie vrouwen. 3H heet dat. En dat is hart, hoofd en hormonen. En ook dat hart, dat is bij vrouwen anders ontwikkeld dan bij mannen met ADHD. En dat vraagt dus een hele specifieke aanpak. En daar hebben we dus ook te maken hier in die samenstelling met een cardioloog. En toen dacht ik, hey, voor die vrouwen is er blijkbaar al aandacht voor het hart. En dan vraag ik, hoe zit dat bij die kinderen en bij die jongvolwassenen? Daar moet dan nog een slag gemaakt worden, denk jij?
Ja, ik heb één keer meegemaakt met een jongere vrouw, die wat ook later bleek dat ze ook iets aan de hart heeft, ja. Ja, dat zou je wel tegen kunnen komen, maar dat kom je tegen. Ja. Ja. En dan moet je dus wel een cardioloog of een paar doorsturen.
Ja. Ja. Ja, dat doe je dan ook natuurlijk.
Maar dan meteen, ja, dan gaat het via de huisarts, gaat eerst lijn, tweede lijn, of zo, help je nou met trajecten.
Ja, ja,
ja.
Nou, hebben we het over lopen gehad. Dat zijn eigenlijk de... Ja, dat is eigenlijk de therapie, hè, lopen. Of heb je nog meer invalshoeken?
Fietsen zou nog kunnen, maar dan gaat het een stuk sneller, maar dan heb je rekening aan het verkeer.
Ja.
Maar lopen, is eigenlijk... de goedkoopste manier, want je hebt alleen maar een paar goede lopen. Wat ze aan hebben, kun je doen we niet, maar schoenen moeten goed zijn. Ze moeten een goede loopschoen aan hebben. Als dat niet is, dan krijg je blessures en haken ze ook af. Dus dat is essentieel. En voor de rest, of je nou in een spijkerbroek loopt of een korte broek, maakt me allemaal niet uit. Maar schoenen moeten goed zijn. Het is relatief een goedkope manier, om mee te beginnen. En ik denk ook, zwemmen, fietsen, lopen, dat klinkt wel raar, maar dat zijn de basissporten van alle sporten. Zwemmen supergoed. Wordt gebruikt als conditie voor alle sporten. Nou, hardlopen is sowieso goed.
Ja, en kleding, doet dat er nog toe?
Nou, voor mij helemaal niet. Nee, ze hoeven helemaal geen dure kleding aan te trekken. Vaak heb ik zelf ook nog wat voor ze liggen. Maar schoenen moeten wel goed zijn. Ik ga wel mee met ze naar de winkel om goede schoenen te kopen. Ja. Dat is essentieel.
Horen daar nog sokken bij?
Ja, anders gaat het niet. Ja, ik loop zelfs zonder sokken, maar als mensen sokken aan willen, dan kunnen ze dat aan doen. Ja. Okay. Alleen als ze gekleurde sokken aan, dan maakt het me niet uit. Eén is op blauw, dan is het goed. Het zal maar een zorg zijn. Okay. Daar gaat het mij helemaal niet om.
Oké. Okay. Nee. Nou heb je het over investeringen die je zou moeten doen. Hè? Nieuwe, goede schoenen kopen. Maar wie betaalt de kosten van deelname bij jou? En is dat de overheid, PGB, de zorgverzekeraar? Hoe is dat geregeld in Nederland?
Nou, dat wordt betaald via de PGB als je een diagnose hebt. Dat is wel belangrijk. Heb je geen diagnose, dan lukt het niet. Dan moet het ouders het precies zelf betalen. Maar als ze een diagnose hebben, dan komen ze op een aanmerking om via PGB te doen. En dan worden zo de financiën geregeld.
Ja, maar persoonlijk gebonden budget, hè? PGB.
Ja, sorry, persoonlijk gebonden budget. PGB, klopt. Ja. Sorry, ja, klopt. Maar heel veel grote zorgverzekeraars hebben een eigen... mensen in een PGB-netwerk. En dan moeten we dan allerlei eisen voor doen. En dat is eigenlijk ook weer... Ik vind het fout geregeld, want er worden alleen maar de grote aanbieders worden daar gedaan. Terwijl de kleintjes zoals ik bijna niet aan bod komen. Dan moet je heel hard voor knokken. En dat vind ik ook scheef.
Ja.
Terwijl ik wel goede hulp aanbied, maar niet aan het aansloten bij mijn grote organisatie. Dat wil ik ook niet. Dan kom je minder snel in beeld.
Ja. Hoe groot is de belangstelling voor die therapie zoals jij die geeft? Is daar een grote bekend? Ja, wie zou daar
dan... Nee, er is geen bekendheid.
Is er ook geen overkoepeling? Nee. Een organisatie met leden of iets soortgelijks?
Nee. Want eigenlijk zou het bij de zorgverzekeraars gewoon standaard in het pakket moeten zitten.
Ja.
Dus de PGB wordt betaald door de gemeente PGB. Ja, ja. Maar het moet eigenlijk ook in een zorgpakket zitten, want dat zit het niet. Zorgverzekeraars willen daar nog niet aan. En ik zou eens met zo'n zorgverzekeraar in gesprek willen gaan en ze een keer kunnen kijken van hoe ik het doe met het meten. En dat ze zien van, nou, er zit wel een filosofie achter.
Ja.
Maar ja, ik heb geen tijd om met zo'n grote zorgverzekeraar om tafel te gaan zien. Zien ik wel aankomen. Wat kom je hier doen?
Nee. Dan kom je meer in een lobby traject. Dan kom je in een lobby.
Jij bent zelf een enthousiast, hoor ik. Weet je. En deze podcast zouden de deuren moeten opgaan bij zorg. In ieder geval zorgverzekeraar. Zou ze niet kunnen bellen of joh, ik heb het gehoord. Kunnen we eens in tafel gaan van hoe denk je erover? Hoe doen wij dat en hoe zie jij dat? Hoe kunnen we samenwerken? Want feitelijk bepaal je uiteindelijk heel veel te zorgen. Want als je dat niet goed aanpakt, wordt die zorg daarna steeds groter.
Ja.
Want ze kunnen ook niet ze komen ook niet aan de bak om het zo te zeggen. Ze kunnen ook niet in de maatschappij mee draaien. En dat is wel super belangrijk. Dat ze één worden van ons, met Zeker. Ons.
Ja. Gregor, heb jij nog veel collega's in Nederland?
Ja, ik weet niet hoeveel. Maar er zijn zeker collega's die dit werk ook doen. Maar dan met een absoluut andere insteek als ik.
Oh. En wat is het verschil?
Het meten.
Ja.
Absoluut het meten. Ja, ja het meten.
Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, we gaan op zoek als we in die richting verder willen. En ik denk toch dat als we dat googlen, dat we daar wel uitkomen. Voor degene die hier enthousiast door zijn geraakt. En ik denk dat het buitengewoon boeiend is geweest hoe je hebt weten uit te leggen wat hier zo bijzonder aan is.
Dat is ook een site, hè? Frans, er is ook een site, runningtherapie.nl volgens mij. Ja, er is een site, runningtherapie.nl volgens mij.
Oké, nou dat is mooi, dat is een mooie verwijzing. En ik hoop dat de luisteraars wat geïnspireerd geraakt zijn, waardoor ze ook zelf stappen kunnen ondernemen, letterlijk en figuurlijk bedoel ik dat dan ook. En hopelijk komen ze met therapeuten in aanraking zoals jij, zodat ze zichzelf kunnen verbeteren in leven en in werken. En ik denk dat dat een buitengewoon boeiende aangelegenheid wordt.
Ja, het is niet verbeteren, maar zichzelf beter leren begrijpen. Je moet als mens iets verbeteren. Als je jezelf maar beter leert begrijpen waarom je bent.
Oké.
Okay. Als je slecht mens bent, moet je verbeteren. Maar niet als je een goed mens bent, dan kun je niet verbeteren. Dan kun je jezelf beter begrijpen waarom je zo bent zoals je bent.
Zeker. Gregor, bedankt. En ik wens je heel veel succes in datgene wat je allemaal bezig bent te doen.
Nou, dankjewel.
Oké, tot ziens.
Ja, dag.
Dag. Heb je een idee hoe en met wie we de podcast aan het werk met ADHD verder inhoud kunnen geven? Dan nodig ik jullie uit om te reageren op info@aanhetwerkmetadhd.com. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende podcast.